Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. In dit seizoen vind je een aantal afleveringen die over mindset gaan. Want je hebt het vast wel eens gehoord, bevallen is misschien wel 50% fysiek en 50% mentaal. Hoe pakken andere vrouwen dat aan en welke verschillende manieren van mindset kunnen je eigenlijk helpend zijn tijdens een bevalling? Vandaag spreken we Ellen en Corine over hoe volgens hen het geloof voor Ellen en Corine een christelijke mindset kan helpen tijdens een zwangerschap en bevalling. Dames, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel. Hi, ja, zeker, leuk.
Laten we beginnen met een voorstelrondje. Ellen, zou jij willen beginnen?
Ja, ik ben Ellen. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen die inmiddels 22, 20 en 17 zijn. Dus bevallen is al een tijdje geleden voor mij. Maar door mijn werk ben ik nog wel met enige regelmaat bij bevallingen. Wij wonen sinds een paar jaar weer in Ede, nadat we 15 jaar in China hebben gewoond. Daar ben ik eigenlijk in de geboortezorg terechtgekomen als doula en heb ik een cursus ontwikkeld voor aanstaande ouders en borstvoedingsbegeleiding gegeven. En toen we 4 jaar geleden in Nederland terugkwamen, dacht ik, hey, het is eigenlijk wel heel leuk om daarmee verder te gaan hier. En daarnaast merkte ik dat er eigenlijk niet veel was op het gebied van bijvoorbeeld een christelijke zwangerschapscursus. Nou, toen heeft mijn zus ook nog deed het voorstel om met haar samen een boek te schrijven ter voorbereiding voor zwangerschap en geboorte vanuit christelijk perspectief. En dat was precies het duwtje eigenlijk wat ik nodig had om echt die cursus te gaan ontwikkelen. En daar ben ik nu eigenlijk vooral druk mee met het geven van de cursus. En af en toe werk ik nog als doula en ik doe nog wel wat borstvoedingsbegeleiding, draagconsulent en ik coach jonge moeders vooral.
En dat allemaal met dan die christelijke grondslag inderdaad.
Ja, goed, er zijn natuurlijk dingen waar dat... Ik bedoel, ik help iedereen, zeg maar. Ik werk niet alleen maar voor christelijke ouders. Maar de cursus is wel specifiek christelijk. De andere aspecten van het werk, daar maakt dat wat minder bij uit.
Ja, oké. En Corine, wil jij je eens voorstellen?
Ja, ik ben Corine, getrouwd en moeder van 2 jongens. Van 2 jaar en een zoontje van 2 maanden. Ik ben christen en ik heb de zwangerschapscursus gedaan bij Ellen.
Ja, want vandaag gaan we het dus hebben over het geloof, hoe in jullie geval het christendom een positieve bijdrage kan leveren tijdens zwangerschap en bevalling. Zelf ben ik niet met de Bijbel opgevoed en geloof ik dan ook niet, maar ik ben wel opgegroeid in Veenendaal en werkzaam in Ede. Dus ik kom met veel christenen in aanraking, zeker rondom zwanger zijn en bevallen. En ik vind het altijd heel inspirerend om te zien hoeveel kracht en inspiratie mensen uit het vertrouwen in God kunnen halen. Dus daar wil ik graag meer over weten. Hey Ellen, je noemde het al even, jouw christelijke bevalcursus, de bevalcursus die jij dus hebt gevolgd, Corine. Vertel eens Ellen, hoe ziet deze cursus eruit? Wist je meteen, dat moet een christelijke cursus worden?
Ja, eigenlijk wel, omdat ik dus merkte hier dat dat eigenlijk niet bestond. En ik toch wel geloofde dat dat heel erg een meerwaarde kon hebben voor christen. En dat ik het ook heel mooi vond. Dat is ook wel een beetje mijn missie geworden, denk ik, om christelijke ouders aan te moedigen om het geloof meer ook tijdens de bevalling, tijdens de geboorte van hun kindje, steunen te laten zijn, laat ik het zo zeggen. Die cursus is eigenlijk gaat heel erg uit van Bijbelse principes in de zin van dat we geloven dat God ons geschapen heeft en dat hij dat heel mooi gedaan heeft en dat we heel prachtig in elkaar zitten als je dat hele proces van zwangerschap en geboorte ziet en begrijpt. Dus het is vooral een cursus die kijkt naar het fysieke, naar een natuurlijke geboorte, zeg maar. En in die zin, in die opzichten, dus niet zoveel anders dan andere cursussen die uitgaan van een natuurlijke geboorte en erg gericht zijn op het fysieke proces en hoe je dat kunt beïnvloeden. Maar juist dat beïnvloeden en ook het uitgangspunt van hoe kijk je daarnaar, dat heb ik heel erg vanuit Bijbelse principes bekeken. Dus van hoe heeft God ons dan geschapen? Wat heeft hij in een vrouw gelegd om daarmee... die bevalling aan te kunnen, zeg maar. Wat voor gevolgen heeft het feit dat we, ook wel, er zit natuurlijk een aspect in, wij geloven dat na de schepping er de zonde in de wereld is gekomen en dat daardoor ook pijn en moeite in de wereld is gekomen. Dus dat kan zwaar zijn. Maar daarnaast heeft God nog heel veel gegeven, of geeft hij nog steeds heel veel om daarmee om te gaan. En om ook juist in zijn kracht dat toch aan te kunnen. Dus dat zit verweven in de cursus, zeg maar. En daarnaast zit er natuurlijk heel veel fysieke uitleg, begrijpen van hoe ons lichaam in elkaar zit. En daarop in kunnen spelen. Als je begrijpt dat stress een negatieve factor is, nou, dan kun je nadenken hoe kan je die stress verminderen. En dat is ook door ontspanningsoefeningen en door ademhalingsoefeningen of bepaalde houdingen. En daarnaast dan door bijbelse input, hè, door op God te vertrouwen. Daar begint het al mee. Dat geeft dan een stuk rust aan het begin, denk ik. Maar daarnaast ook door tijdens de geboorte echt, tijdens dat proces echt steun te hebben aan de Bijbel. Door te zingen, door naar muziek te luisteren, door verschillende dingen die daar heel specifiek christelijk in kunnen zijn, zeg maar.
En Corine, jij hebt deze cursus bij Ellen gevolgd. Hoe vond je de cursus?
Ja, ik heb de cursus inderdaad gevolgd en dat was eigenlijk naar aanleiding van mijn eerste bevalling. Want die had ik heel negatief ervaren, heel traumatisch. En nu tijdens de tweede zwangerschap kwam dat heel erg terug, dat ik dat nog niet verwerkt had. En ik begon heel erg op te zien tegen de bevalling, tegen de volgende bevalling. En daarom wilde ik eigenlijk een cursus gaan doen, zodat ik beter voorbereid zou zijn. En ik had het boek van Ellen gelezen en zodoende kwam ik bij deze cursus. Eigenlijk vond ik voor mezelf deze cursus en heel praktisch. En er zat ook echt wel een... Ik was er nog niet eens van bewust, maar ik kreeg daar heel erg een positieve mindset van, zeg maar. Ik ging heel positief denken over een bevalling. Want ik zag natuurlijk heel negatief naar mijn negatieve ervaring. En sowieso kreeg ik heel veel handvaten, gewoon praktisch. Bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen gingen we ook echt doen, zodat je echt gevoel bij had wat je moest doen. En we kregen ook de tip om dat thuis vast te gaan oefenen. En bijvoorbeeld welke houdingen gingen we oefenen en echt allerlei praktische tips die je mee kon nemen. En dan kon je zelf je eigen punten uit meenemen wat je dacht dat kon helpen. Een voorbeeld was bijvoorbeeld ook foto's meenemen tijdens de bevalling. Uiteindelijk had ik mijn telefoon mee en heb ik bijvoorbeeld tijdens de bevalling... zei ik op een gegeven moment tegen Rob, oh, zoek eens foto's op van toen mijn eerste zoontje nog heel klein was. Want dan weet ik tenminste waarvoor ik het doe. Dan kan ik even terugkijken van wat er zo meteen aankomt. Dat er zo ook weer een baby aankomt. Wat bij mij bijvoorbeeld alleen al heel veranderd heeft, dat ik niet over bevalling praat, maar over geboorte. Ja, dat heb ik echt van Ellen geleerd, want bevalling, dat klinkt heel negatief als iets wat heel veel pijn en heel vervelend is. Ja, zo'n idee had ik echt bij bevalling, zeg maar. En geboorte zegt meer iets over waarvoor je het doet, dat er een kindje aankomt dat geboren wordt. Ja, dus dat was voor mij echt een heel andere denkwijze, waardoor ik een stuk positiever dacht. Dus dat zijn eigenlijk echt de twee belangrijkste dingen die ik geleerd heb. En daarnaast... ook veel tips hoe je steun kan hebben aan het geloof. En dat was vooral heel bemoedigend. Ellen gebruikte heel vaak wel bijbelteksten tijdens de cursus. En bijvoorbeeld de tip om kaartjes met bijbelteksten mee te nemen, zodat je die tijdens de bevalling even kon lezen om bemoedigd te worden. Dus dat was een pluspunt voor mij van deze cursus, zeg maar.
En wat zou er dan bijvoorbeeld op zo'n kaartje kunnen staan?
Wat voor mij als bemoediging is geweest, is ook wat ik las in het boek van Ellen. En wat ik dus op zo'n kaartje zou kunnen zetten. Of wat voor mij een fijne tekst was om mee te nemen tijdens de bevalling was. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Mm-hmm. Dat is voor mij een hele bemoediging aan het begin van de zwangerschap, toen ik heel misselijk was en ook wat depressieve klachten had. En best wel opzag tegen alles wat zou komen. Toen las ik die tekst in het boek en toen was het bemoediging dat het niet iets van mij alleen is, maar kinderen zijn erg veel des Heren. Dus het is iets van God, wat God ons ook geeft en waar hij ook in wil helpen. Mm-hmm. Dus dat gaf mij echt bemoediging om ook om hulp te bidden en om het niet alleen zelf te hoeven doen, maar dat God ook kan helpen, zeg maar.
Ja, en dat boek komt nu al een paar keer terug, hè? Ellen, kun je ons iets vertellen over dat boek?
Ja, dat heb ik samen met mijn zus geschreven. Die heeft een online platform voor christelijke moeders. En die was gevraagd door de uitgever, waar zij al andere boeken had uitgegeven, om iets te doen over zwangerschap en geboorte. En daar wilde ze graag mijn hulp bij, omdat ze wist dat ik daar volop mee bezig was. Dus we hebben uiteindelijk eigenlijk in 20 hoofdstukken, elk hoofdstuk is dan zeg maar, staat voor 2 weken van de zwangerschap. Waarbij er dan een klein kadertje is van wat gebeurt er specifiek in die periode. Nou, dus niet altijd helemaal passend misschien, maar wel bijvoorbeeld van wanneer ongeveer het hartje gaat kloppen of de oogjes gaan functioneren of dat soort dingen. Er is een klein tekeningetje bij gemaakt hoe het kindje eruit ziet dan. En wat aandachtspunten waar je specifiek voor zou kunnen bidden, bijvoorbeeld tijdens die weken. En dan in het hoofdstuk komen verschillende thema's naar voren. Daar kwamen we natuurlijk niet helemaal mee uit met per 2 weken van de zwangerschap. Dus daar hebben we voor gekozen om dat echt meer thematisch te doen. Dus aan het bijvoorbeeld bij hoofdstuk 8 of zo, denk ik. Aan het begin gaat het over een stukje heel erg bezinnend van hoe je, hoe je geestelijk gezien je zwangerschap beleeft. En dan gaat het ook een hoofdstuk over de hormonen die een rol spelen, bijvoorbeeld. Dus dat is weer meer een fysiek, heel meer wat technisch hoofdstuk. Maar in alle hoofdstukken, ook al is het feitelijke of fysieke informatie, zit altijd wel die link naar het geestelijke aspect, naar wat je geloof daar ook voor inbreng in heeft, hoe je ermee bezig kunt zijn. Er zit dan aan het begin ook al een hoofdstuk over voorbereiding op borstvoeding en dan helemaal aan het eind nog weer een keer van als het eenmaal zover is. Want na die 20 hoofdstukken zijn er dan nog een aantal over de rondom de geboorte zelf, het geboorteproces, de kraamtijd en nog 2 afsluitende hoofdstukken over opvoeden, zeg maar, richting opvoeden en gezinsvorming, dat soort onderwerpen, zeg maar. Daarin proberen we dus ook een soort handvat te bieden voor ouders die zwanger zijn, die een kindje verwachten en zich daarop voorbereiden. En dan een beetje in brede zin, dus zowel wat heel veel praktische informatie, maar daarnaast ook echt hoe je daar gewoon vanuit je geloof mee bezig kunt zijn en je op voor kunt bereiden.
Ja, het boek heet Ik Loof U. Hè? We zullen straks onder deze aflevering nog wel even zetten waar mensen dat boek kunnen vinden, mocht je dat interessant vinden. Maar Corine, voor jou was het eigenlijk het boek de aanleiding om te denken, hey, ik moet hier iets mee. Ik wil iets naar mijn tweede bevalling toe, iets anders. Hoe heb je die voorbereiding op jouw tweede bevalling ervaren?
Tijdens de tweede zwangerschap kwamen echt alle emoties van de eerste bevalling terug. Ik heb echt heel veel gehuild en veel gepraat daarover. Mm-hmm. En er zat nog echt een hele lading wat ik niet verwerkt had en wat ik heel heftig heb ervaren. En ik praatte daar ook heel veel met mijn man over, maar wij kwamen daar samen niet echt uit. Wij begrepen elkaar niet, want tijdens die eerste bevalling uitte ik mezelf niet zo en was ik heel erg in mezelf gekeerd. Waardoor mijn man en de verloskundige niet echt door hadden hoe heftig ik het heb ervaren. En ik probeerde dat wel uit te leggen, maar mijn man had meer zoiets van, ja, paniek, dat is toch iets wat erbij hoort, dat heeft toch elke vrouw. En een bevalling wordt toch nooit een pretje, dus ja, misschien moet je het ook proberen te accepteren dat het zo was. Maar voor mij voelde dat niet voldoende, ik kon het niet accepteren, want er zat gewoon nog heel veel. En toen had ik zoiets van, ik wil sowieso een cursus doen. Misschien helpt het ook om dichter bij elkaar te komen. Ook voor de volgende bevalling zou het fijn zijn als mijn man mij wel begrijpt hoe ik het ervaren heb. En dat hij ook weet hoe hij mij de volgende keer dan kan helpen. Mm-hmm. Wat ik dan nodig heb, want dat wist ik zelf ook niet goed. En toen had ik zoiets van, dan wil ik eigenlijk wel eerst een gesprek met Ellen voor die cursus gaan doen. Want dan kunnen we nog over de volgende bevalling praten. En dan kunnen we ook misschien uit het gesprek wat punten meenemen die we graag in de cursus wat meer over willen horen. Ja. Dus daar hebben we ook een heel fijn gesprek over gehad. Daar is Ellen bij ons thuis, is toen bij ons thuis geweest daarvoor. Dat en de cursus waren uiteindelijk toch nog niet helemaal voldoende. Want ik had wel allerlei praktische tips. Dat was heel erg fijn. En we hadden wel samen die cursus gedaan. Maar toch bleef dat stukje onbegrip te zitten. Op een gegeven moment, dat doet ook wat psychisch met je als je man je niet begrijpt. Want je wil graag samen zo de bevallingen gaan dat je elkaar begrijpt en kunt helpen. Mm-hmm. Op een gegeven moment zat ik daar best wel een beetje doorheen. Dat ik dacht van ja, ik voelde me weer heel alleen. Want ik was bang dat ik me ook tijdens de bevalling weer heel alleen ging voelen als hij me niet begreep.
Mm-hmm. Want dat was het stukje wat je bij je eerste bevalling moeilijk hebt gevonden. Dat je veel alleen hebt.
Ja, ik had echt tijdens de ontsluitingsfase toen echt paniek. Mm-hmm. En ik voelde me heel erg in de steek gelaten en heel erg alleen. En er werd ook niet op gereageerd omdat ik dat niet goed liet zien. Dus dat zat ik weer in het cirkels van zie je, ze begrijpen me niet. Mm-hmm. En dat was dus het laatste wat ik nu tijdens de tweede bevalling wilde. En op een gegeven moment toen, aan het einde van de zwangerschap zat ik er dus echt wel een beetje doorheen. Dat ik dacht van ja, hoe gaan we elkaar nou ooit begrijpen? Of hoe moet dat nou tijdens je bevalling? Mm-hmm. En toen lazen wij 's avonds een stukje uit de Bijbel en het dagboek. Dat doen we eigenlijk elke avond. En toen ging het over de tekst, zie ik ben met u al de dagen. En dat kwam heel erg bij mij binnen. En daardoor werd ik echt bemoedigd dat ik dacht van al zouden er geen mensen zijn die me helpen, dan is toch God er nog. Daar kreeg ik echt een bemoediging door na de tweede bevalling. Dat ik dacht, God is er en die kan ook tijdens de bevalling helpen.
Dus eigenlijk zeg je dan, eigenlijk ben ik nooit echt alleen.
Nee, zelfs al zijn er geen mensen, dan nog ben ik niet alleen. Want dan is God het die me ziet en die me kent en die me kan helpen.
Mooi.
Ja, en eigenlijk was het heel bijzonder, want ik denk dat het 2 weken later is dat ik een gesprek met mijn psycholoog had over de bevalling. Dat ik nog een keer de bevalling met haar besprak. En toen werd uiteindelijk duidelijk dat mijn eerste bevalling een herbeleving was van een trauma van vroeger. Want ik heb vroeger pijn ervaren en nu tijdens de bevalling had ik weer pijn, waardoor ik me alleen en in de steek gelaten voelde. Dus dat was eigenlijk helemaal niet realistisch, maar dat was een gevoel van vroeger. En toen dacht ik, oh, dat was het. En dat legde ik dus uit aan mijn man. Toen zei hij, oh, nu snap ik het. Dus dat was voor ons allebei echt een eye-opener. En dat we toen pas begrepen van, oh, daar komt het dus vandaan. En sindsdien begrepen we elkaar en gingen we echt heel anders de bevalling in. En wisten we ook van, als het nu weer gebeurt, dan moet ik echt bij de realiteit gebracht van, hey, je bent nu met een bevalling bezig, met de geboorte van je kind. Mm-hmm. En je bent nu niet in de situatie van vroeger. Dus dat gaf ook dat ik dan een andere, iets anders qua hulp nodig zou hebben, zeg maar.
Ellen, je hoort Corine zeggen dat ze vooral dat gevoel van niet alleen zijn, dat ze daar kracht uit haalt uit het geloof, dat God er altijd bij is. Zijn er andere, misschien wel praktische dingen die mensen uit jouw cursus halen?
Ik hoop dat ze dat soort dingen meenemen inderdaad. En dat kun je dan ook, je kunt jezelf daar praktisch in steunen ook door door bijvoorbeeld die kaartjes met teksten te hebben. Ik doe ook altijd in de goodiebag een setje. Maar dat zijn teksten die ik uitgekozen heb. En ik moedig ze wel altijd aan van als er andere teksten zijn die voor jou heel bemoedigend zijn, schrijf die vooral zelf uit en neem dat mee of hang het aan de muur als je thuis bevalt. En muziek is ook wel echt een aanrader. We zoeken natuurlijk naar dingen om in die bubbel te komen. Hè? Om echt in een rustige sfeer waarin je kunt ontspannen, die ontsluiting te kunnen laten gebeuren. Dus ik probeer ze na te laten denken van wat zijn dingen waar ik van ontspan en wat helpt om te ontspannen. Want natuurlijk kikt de spanning in op het moment dat je gaat bevallen, zeg maar, daar ontkomt niemand aan, denk ik. Maar daar is het ook zo mooi in dat de man daarin kan helpen. Dus dat is ook het stukje waarin ik heel erg benadruk en waarin we heel erg met elkaar kijken van wat kan de man daar juist in doen. Want die kent zijn vrouw het beste, ze kunnen daar samen van tevoren over nadenken. En die kan ook tijdens dat proces gewoon heel mooi ook nog eens weer wat anders pakken. Dus muziek kunnen ze natuurlijk, tegenwoordig kan je dat makkelijk op een playlist klaarzetten. En dat heeft natuurlijk ook 2 functies, hè? Die teksten en die muziek. Dat is enerzijds bemoedigend. Op dat moment kan iets zijn van, alle dingen kan ik door Christus die mij kracht geeft. Dat is, op dat moment kan dat krachtig spreken van, ik kan daarin op God vertrouwen. Maar als je aan de andere kant ook een stukje God looft voor het mooie wat hij geeft in dat kindje wat je samen krijgt en wat nu geboren gaat worden, dan leidt dat ook je gedachten af van dat wat je voelt in je lijf. En dat is natuurlijk waarin je probeert die ontspanning ook tot stand te brengen, zeg maar. En dat heeft ook wel een linkje met, je ziet dat tegenwoordig veel met die affirmaties natuurlijk bijvoorbeeld. Dat mensen door middel van zinnen zichzelf kracht inspreken van, hey, ik kan dit, ik heb dit vermogen of ik ben hiertoe in staat. En dat probeer ik juist vanuit de Bijbel dan mee te geven, van hoe God ons die kracht geeft. Dus wat ik net zei, zo'n tekst, hè, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Of ik vertrouw op de Heer, ik zeg, u bent mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Dat geldt ook als het heel moeilijk is of als dingen heel anders gaan. Dan het vertrouwen dat God daarin is, zeg maar. Of wees niet bevreesd, want ik ben met u. Dan leg je die kracht niet zozeer in je eigen kunnen, maar vertrouw je dat op dat moment helemaal aan God toe en verwacht je dat ook van hem. En dat zijn mooie dingen. En het gebed is daarin natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat er komt altijd ter sprake dat zodra je merkt van nu gaat het geboorteproces echt beginnen, ga samen bidden of God daarin met je wil zijn, maar ook tussendoor. En dat is ook iets waar de man heel goed in kan helpen. Ik bedoel, die vrouw zal op een gegeven moment niet veel meer doen dan alleen maar misschien van binnen denken van, God help me. En hij kan dat ook in de oor fluisteren of hardop uitspreken, een kort gebed. En dat hoeft helemaal niet mooi of ingewikkeld te zijn. Maar God is het 24/7 zeg ik altijd, de deur is nooit dicht. Dus wat voor moment je ook zit in je geboorteproces, je kan bij hem terecht. En ja, dat zijn hele, hele belangrijke aspecten, denk ik.
En Corine, neem ons eens mee in jouw tweede bevalling. Want je hoopte dus dat het vooral heel anders zou lopen dan die eerste. Welke dingen hebben je daarbij geholpen? Hoe ging het?
Ja, het ging echt heel erg anders dan de eerste keer. Sowieso was ik de eerste keer een week over tijd toen ik beviel. En ik had me daar nu expres op ingesteld, want ik zat de vorige keer heel lang te wachten. En nu dacht ik van, ik reken er gewoon op dat een week later komt, minimaal. En ik geniet gewoon van die laatste tijd met mijn zoontje alleen. Maar toen, met 37 weken en 6 dagen, toen braken mijn vliezen 's morgens om 5 uur. Dus toen dacht ik, oh, nu is het dus begonnen. Over een paar dagen dan zal het kindje geboren zijn. Maar ik had nog helemaal geen weeën. Dus ik dacht, nou ja, misschien duurt het nog wel een poos voor het begint. Maar nee, en na een uur toen begonnen ook de weeën. En om 8 uur dacht ik, ja, ik moet wel echt oppas gaan regelen. Want het gaat volgens mij wel echt doorzetten. Dus toen om 9:30 was ons zoontje weg. En dat was uiteindelijk echt heel fijn, want toen begon het gelijk door te zetten. Ik merkte ook toen hij thuis was, het laatste uur was echt niet fijn meer, want dan moest ik echt de weeën wegpuffen. En op een gegeven moment zaten we echt samen te puffen. Dan zei ik tegen hem, maar mama gaat even blazen. En dan ging hij even meeblazen. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet, want dan kan je niet echt in je bubbel komen. Dus om 9:30 was hij weg en toen zette het door. En toen werden de weeën regelmatiger en heftiger. En om 11:30 dachten we, laat ze toch de verloskundige even bellen. Of ze even langs kan komen. Nou, die was er om 11:45. Toen zag ze één ween. Toen zei ze, wil je eigenlijk nog naar het ziekenhuis? Want ik weet niet of dat nog kan. Ik was van plan om in het ziekenhuis te bevallen. Toen dacht ik, ik heb het eigenlijk helemaal op gerekend. Dus geen idee. Maar toen zei ze, nou, dan ga ik eerst even kijken hoeveel centimeter je hebt. En toen had ik 3 centimeter. Dus toen zei ze, oh, dan hebben we nog wel tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Maar dan moeten we wel gelijk gaan. Want het kan snel gaan. En toen waren we 12:30 in het ziekenhuis. En wat ik echt heel erg van die cursus heb meegenomen en wat mij heel hielp tijdens de bevalling was de ademhalingsoefening. Om echt tijdens de weeën diep in te ademen. Ik voelde ook echt dat het hielp als ik diep inademde, zeg maar. En voor mijn gevoel de weeën echt wegzuchten. En op het moment dat ik het echt niet aankon, zeg maar, om dat wat sneller te puffen. En dat had ik tijdens de eerste bevalling, ging ik ook wel puffen. Alleen ik had meer het idee in mijn hoofd van tijdens de bevalling hoor je te puffen. Maar ik had echt totaal geen gevoel bij wat het met mijn lichaam deed. Dus dat was echt nu een verschil wat ik in de cursus geleerd had. Nou ja, op een gegeven moment was ook echt zo'n moment dat ik liefst wilde stoppen. En echt een beetje verdrietig voelde. Want ik dacht van, oh, al die pijn, ik kan het helemaal niet. En ik wil eigenlijk liefst stoppen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn man van, kan je even foto's opzoeken van dat ons eerste zoontje net geboren was. Want misschien helpt het me om even een idee erbij te krijgen wat er zo meteen gebeurt als de bevalling achter de rug is. Dat ik dan weer zo'n babytje in mijn arm heb. Dus dat hielp wel om daar even naar te kijken. Om even foto's terug te zien. Maar het was ook maar heel even, want de weeën kwamen alweer. En dan kon ik helemaal niks hebben. Eigenlijk tijdens de bevalling had ik had voor mezelf de bijbelteksten wel opgeschreven in mijn hoofd. Mm-hmm. Die mij tijdens de zwangerschap geholpen hebben. Zie, de kinderen zijn erfdeel des Heren. En ik had heel erg in mijn hoofd en zie, ik ben met u al de dagen. Dus dat ik echt steeds dacht van, dat God er was en ja, dat hij me kan helpen, zeg maar. Daar dacht ik steeds aan terug. En toen de bevalling echt steeds erger werd, dat ik de pijn gewoon bijna niet meer aankon, zeg maar. Toen was ik eigenlijk in mezelf alleen maar aan het bidden en aan het roepen tot God of hij me wilde helpen. Eigenlijk echt maar alleen, Heren, help, was ik alleen maar aan het roepen. En dan in mezelf, dus anderen zagen dat niet, maar het was echt in mezelf dat ik dat aan bidden was, zeg maar.
En hielp dat?
Ja, ergens hoop je dan het liefst dat er een groot wonder gebeurt en dat ineens de bevalling over is of de pijn weg is. Maar dat is natuurlijk ook niet realistisch. De pijn is er wel gewoon. Maar het hielp me wel om te weten dat God kan helpen en dat hij alles bestuurt hoe het ook gaat. En dat ik alles van hem kan verwachten en mag verwachten. Uiteindelijk vond ik het laatste stukje echt heel heftig, het persen. En had ik toen ook even paniek, maar ik heb me niet meer zo alleen gevoeld deze bevalling. Dat was echt een groot verschil met de eerste bevalling. Ik heb me echt niet in de steek gelaten en niet alleen gevoeld. Ja. En toen was de baby geboren en toen had ik gelijk echt, ik was sowieso gelijk echt helemaal blij dat het achter de rug was en dat ik de bevalling gehad had. Daar zag ik echt heel erg tegenop. En eerst wilden we gelijk aanleggen en beginnen met borstvoeding. En ik had ook zoiets van, nou dat hechten, doe dat dan later maar, want ik moet eerst even rustig worden. Dus eerst hebben we echt met de baby en samen gewoon even zitten genieten. En toen eenmaal de belangrijkste dingen gedaan waren, toen ging de verpleegkundige in het ziekenhuis, gingen we even iemand anders toe. En toen zei Rob van, nou, mijn man zei van, zullen we een stukje uit de Bijbel lezen? En toen sloeg hij de Bijbel open bij Psalm 9. Hij had daar van tevoren eigenlijk niet over nagedacht wat hij ging lezen, maar hij sloeg het open en hij las dat. En dat kwam eigenlijk heel erg bij me binnen. Dat was echt precies passend bij hoe ik me op dat moment voelde. Vers 2 sprak me aan, daar staat, ik zal de Heere loven met mijn ganse hart, ik zal al uw wonderen vertellen. Ik voelde dat op dat moment ook echt, dat loven, dat blij zijn en verwonderd dat het weer achter de rug was en dat God me erdoor geholpen had. En in vers 10 tot 12 staat, en de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid, en die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Ja, er staat dan ook dat God een hoog vertrek is voor de verdrukte en hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Ja, zo had het echt voor mij gevoeld. Want ja, dat laatste stukje was echt heel benauwd en had ik echt het gevoel dat het niet kon. En ja, was ik echt in paniek. Maar toch had ik op dat moment een hoog vertrek. Dus op dat moment kon ik wel God bidden om hulp en wist ik dat hij mij zag en hoorde en dat ik het van hem kon verwachten.
Mooi dat, ja. Dat hij precies daarop dat psalm de Bijbel opensloeg.
Ja. Ja.
En een bevalling blijft natuurlijk altijd iets onvoorspelbaars. Er kunnen altijd complicaties voorkomen die niet van tevoren bedacht waren, of dingen die anders lopen, of inderdaad dat je dingen zelf, zoals bij jouw eerste bevalling, Corine, dat je dingen zelf anders ervaart dan je misschien had bedacht. Ellen, hoe kan het geloof iemand helpen of bijstaan als het anders loopt?
Ja, dat is ook iets wat ik altijd op de eerste avond even aan de orde stel ook. Van, hè, je gaat in alles tijdens die cursus wederop gericht van de geboorte zo makkelijk mogelijk maken. En helpen te bevorderen. Ervan uitgaande dat het allemaal goed gaat uiteindelijk. Maar er zijn dus heel veel dingen die anders gaan. En ik leg dan ook uit dat we niet alle alternatieven bespreken, zeg maar. Maar ook van wat als het nou echt heel erg anders gaat dan je zelf hoopt. En soms zelfs een hele verdrietige afloop heeft. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. En dan staan we altijd even stil bij. Nou, onder andere dus ook wel die tekst die ik net noemde van, ik vertrouw op de Heer. Ik zeg, u bent mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Dus dat stukje vertrouwen van God weet daarvan. En die weet alles al wat er gebeurt. En dat is gewoon een hele bemoediging eigenlijk. Dat kan een heel stuk rust geven. En als het dan anders gaat, dan is er ook, ik zou bijna zeggen, geloof is dan zeg maar het vangnet van wat ons opvangt ook. Is de hoop die we dan ook kunnen hebben dat God ook dan met ons is. En voor wat voor reden dan ook heeft hij dit laten gebeuren, dat het anders gaat. Maar hij is er nog steeds wel. En we kunnen dan ook met ons verdriet of met onze zorg of teleurstelling of frustratie ook naar hem toe. En ja, dan kunnen we ook van hem de steun en de troost verwachten, zeg maar. En ja, dat is denk ik ook iets heel, heel bijzonders, dat je dat als gelovige kunt hebben, als christen. Omdat je hebt niet zelf gefaald in wat er gebeurd is, maar je mag ook vertrouwen van, ja, dit is omdat we in een gebroken wereld leven waar niet alles perfect is. En dat komt door onze zondigheid, maar daarnaast is er de genade van God die ook dan, die je ook dan echt kunt ervaren in de troost, in het nabij zijn van hem. En ja, dat je dus ook weer steeds naar hem toe kan op zulke momenten.
Ja, misschien kan ik daar wat op aanvullen. Want wat ik zelf heel ervaren heb, je kunt je bevalling enigszins voorbereiden. Je kunt allemaal praktische dingen kun je regelen. En je kunt een hele lijst hebben wat je allemaal kunt doen tijdens de bevalling. Maar het kan natuurlijk altijd anders gaan. En je hebt zelf de controle daar niet over. En je moet ergens loslaten. Dus ergens is het denk ik goed als je voorbereidt, maar ergens moet je ook loslaten, omdat je niet weet hoe het gaat. En daar heeft het mij echt in geholpen dat hoe het ook gaat, dat God er dan boven staat. Dus al gaat het anders, zeg maar, dan nog heeft God daar ook een bedoeling mee. En dan heeft hij daar wat ook mee te leren. Want als ik nu terugkijk naar mijn bevallingen, dan denk ik ook dat ik van de eerste bevalling heb moeten leren dat ik niet alles van mensen verwacht, maar dat ik God om hulp vraag. En dat ik juist heb moeten leren, ook al helpen mensen niet, dan is God er, zeg maar. Dat ik op hem mijn vertrouwen stel en niet denk dat ik alles wel zelf kan of alle mensen omheen me wel helpen, maar dat het ook anders kan gaan, zeg maar. En dan toch dat God altijd kan helpen.
Ja, ik vind het ook mooi dat jullie zeggen, God bepaalt uiteindelijk hoe iets gaat. En je mag erop vertrouwen dat, ook al weet je nu nog niet waarom iets gebeurt, er zit altijd een plan achter. En misschien kom je er morgen achter wat het plan is. Misschien kom je er wel nooit achter, of volgend jaar, of wanneer dan ook. Maar dat je daar een soort basisvertrouwen in mag hebben, dat het niet gebeurt omdat het nou eenmaal gebeurt, dat is iets moois uit het christendom.
Ja, het is niet een noodlot, zeg maar, in die zin. Maar er zit een stuk betekenis aan, denk ik. En het voedt ons, ja, als het goed is, brengt dat je bij God. We zien natuurlijk helaas ook wel andere situaties, dat het voor mensen zo moeilijk is dat ze toch daarin teleurgesteld zijn in God en zich van hem afkeren. Maar als het je relatie met God juist versterkt, dan is het ontzettend rijk en echt iets heel steunends en waardevols, denk ik.
Ja, en ik denk ook voor jou, Corine, wat je zegt, heel waardevol dat je nu met die blik naar jouw eerste bevalling kunt kijken. Ik vind het ook wel heel groot dat je kunt zeggen hoe vervelend en traumatisch die eerste bevalling ook was. Ik heb er iets uitgehaald.
Ja, ja.
En Ellen, ik sprak jou eerder en toen zei je, het geloof is soms ook een soort, nou, je noemde het net zelf al, een vangnet. Het maakt het verwerkingsproces niet per se eenvoudiger, maar het maakt soms wel dat je niet in verdriet verdrinkt. Kun je dat toelichten?
Ja, ik denk dat dat echt, echt de waarde ervan is. Dat je dus niet, het is geen bodemloze put, zeg maar, het verdriet. Hè? Stel dat er een kindje echt overlijdt tijdens de geboorte. Dat gebeurt. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is voor iedereen die erbij staat, maar voor de ouders allermeest natuurlijk. En dat kan je echt in de wanhoop brengen, denk ik. Van nou, 9 maanden zo'n kindje gedragen en nu heb je lege armen. En dat is gewoon heel, heel verdrietig. Maar als je dan met dat verdriet tot God gaat, dan is er wel echt een bodem in dat verdriet. Dan, doordat, wat we het net over hadden, doordat je weet van, hè, God wist hiervan. Zelfs, hè, voor wat voor reden dan ook, heb ik deze 9 maanden dit kindje mogen dragen. En mogen we het nu aan hem teruggeven. En geeft dat een verbinding aan God die heel waardevol is. En die voor je persoonlijke geloof, denk ik, echt heel verrijkend is. En die maakt dat het in de verwerking ook echt een bodem is. Je wordt bewaard voor een stukje wanhoop, denk ik. En een stuk somberheid. Natuurlijk zijn er hele verdrietige dagen en dagen. Je moet door dat verdriet heen. Dat blijft zo. Maar er zit gewoon een bodem in. En dat is, denk ik, echt een heel bijzonder iets waar we heel blij mee mogen zijn.
Ja, en zo kan het geloof dus heel erg een vangnet zijn in hele blijde tijden en hele verdrietige tijden. En gelukkig komt het heel zeldzaam voor dat een kindje overlijdt, maar het gebeurt inderdaad wel. Ja. Of dat er andere complicaties, of dat je inderdaad vervelend terugkijkt op je bevalling, zoals bij jou was, Corine. Dat je en met de blijdschap bij God terecht kunt en met het verdriet. Ik vind het mooi om te horen dat het jullie zoveel kracht en hoop geeft. Bedankt voor het delen van jullie verhalen. Hebben jullie nog een laatste tip om mee af te sluiten voor christelijke ouders of misschien zorgverleners?
Ja, ik denk dat er nog wel te veel gedacht wordt van, oh, ik laat het wel over me heen komen, die geboorte of die bevalling, en we zien wel. Terwijl ik echt mensen zou willen aanmoedigen van, bereid je er goed op voor, denk erover na, probeer te begrijpen hoe je lichaam werkt, hoe het hele proces in elkaar steekt. En dan specifiek voor christenen van, wat het christen, jouw christen zijn en jouw geloof daarin als steun kan betekenen en hoe je dat vorm wil geven, op wat voor manier dan ook. En laat je dan ook niet afleiden door dat je je misschien schaamt voor zorgverleners die erbij zijn of zo. Hè? Ik las pas van een christelijke verloskundige die beviel in het ziekenhuis of thuis, dat weet ik niet zeker, maar er kwam in ieder geval een andere verloskundige bij en die had toen ineens zoiets van, oh, zet ik nu mijn christelijke muziek aan? Die had even zoiets van, kan ik dat wel doen? Dat vond ik wel mooi om te lezen, zo van, dat kan je dan ineens misschien bezetten, want dan denk je ineens, oh, wat zal die collega wel niet denken of zo? Of wat zal die verpleegkundige of verloskundige wel niet vinden? Maar het gaat om jullie geboorteproces van jullie kindje. En daar mag je jullie eigen keuzes in maken. En als dat voor jullie steunend is, ja, laat je dan niet afleiden door dat soort dingen. Maar laat juist merken van nou, dit geeft ons steun en dit willen we graag. Ik was 2 weken terug bij een hele mooie bevalling in een ziekenhuis, waar we ook teksten konden gebruiken, lampjes aan en muziek aan hadden en zo. En mensen die binnenkomen reageerden daar gewoon heel positief op. Van hey, jullie hebben hier echt je eigen kamertje gemaakt. En ja, dat is gewoon prachtig. En dat zou ik echt mee willen geven. En om te beginnen natuurlijk vertrouwen op God. We beginnen vanuit dat vertrouwen dat hij erbij is. En erbij blijft. En altijd aanwezig is. En ja, dat geeft heel veel rust, denk ik.
Ja, ik herken heel erg wat je zegt, dat je het mag uiten en dat je dat moet kunnen durven. Dus ik denk dan als zorgverlener meteen, spreek dat ook in de zwangerschap al uit. Spreek maar uit dat dat iets is wat je helpt en hoe je dat zou willen gebruiken. En als je dat niet doet, is dat natuurlijk ook prima. Ik had bijvoorbeeld de afgelopen week, was ik zelf bij een bevalling. En toen zag ik een christelijke tekst op de wc. En toen kwam ik boven, toen zaten we net even in een moeilijk stukje van de bevalling. En toen noemde ik die tekst en toen vroeg ik aan haar, weet je ook dat God nu bij je is? En weet je, ik ben niet christelijk, dus het is voor mij vrij abstract om dat te zeggen. Maar omdat ik die tekst op de wc had gezien, wist ik dat dat haar wel kracht gaf. En toen kwam het gesprek daarover los. En toen zei ze, ja, hij is inderdaad in mijn gedachten. En toen zag je ook dat er echt... dacht ik, oh, weet je, of ik nou christelijk ben of niet, of misschien is je verloskundige wel islamitisch of anders, laat weten wat voor jou werkt, want uiteindelijk hebben we dat doel allemaal, dat we graag doen wat voor jou werkt. Corine, heb jij nog een laatste tip?
Ja, wat ik eigenlijk mee wil geven is dat al zijn er geen mensen die helpen, dat je dan alsnog niet alleen bent, maar dat God er altijd is. En ja, mijn tip is dan vraag hem om hulp in alles wat je moeilijk vindt.
Goed, en dan gaan we daarmee afsluiten. Deze mooie aflevering met als thema mindset, de religieuze mindset. En voor jullie specifiek dan het christendom. Ellen en Corine, onwijs bedankt dat jullie er waren. We zetten in de show notes onder deze aflevering nog even waar mensen het boek en de cursus van jou kunnen vinden, Ellen. En dan wil ik jou zeggen, luisteraar, bedankt dat je weer luisterde. En heel graag tot de aflevering van volgende week. Doeg!
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 Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!